En ook vanavond moeten we het hebben over die kleine. Want zo wordt het bij gelegenheid genoemd. In een min of meer vaste uitdrukking. Benjamin, namelijk. Hoewel in de geschiedenis, in het boek Genesis, is hij bepaald passief. Ik bedoel, die stam van Benjamin die ging tekeer, dat hebben wij gezien in de laatste hoofdstukken van Richteren. Maar de persoon zelf, ach, die heeft niet veel te bedden te brengen, moet ik u zeggen. Want er wordt verder weinig melding van gemaakt. Het is meer zijn broer, Jozef, die zich daar zorgen over maakt, om zo te zeggen. Want die wil per se Benjamin zien. Terwijl, u weet waarschijnlijk hoe dat ging. Men was in... Nee, Jozef was in Egypte. Jozef was verkocht naar Egypte. En na enige omzwervingen, inleidende decorstukken. Ja, als ik zeg dat het een groot toneelstuk was, die geschiedenis van Jozef, doe ik natuurlijk de Bijbel onrecht. Want ja, ik beschouw het wel degelijk als historisch, als geschiedenis vanzelfsprekend. Maar toch, het komt naar ons over als een toneelstuk in allerlei verschillende bedrijven, die in het algemeen ook allemaal dezelfde betekenis hebben. Want wat uitgebeeld wordt, is dat de zaligheid op een of andere wijze bewerkstelligd wordt. Namelijk niet op de ene, maar op de andere wijze. Namelijk niet over de ene kant, maar over de andere kant. Niet binnen door, maar buitenom. Of als met voetballen te maken moet hebben, niet over links, maar over rechts. Hoewel het ook met de visserij te maken kan hebben. Maar dan ben ik in Johannes 21, geloof ik. Maar toch maar. Niet via de bakker, maar via de schenker. Niet via het woonhuis van Potifar, maar via dat andere huis, de baaiers van Potifar enzovoorts. Niet via Canaan, maar via Egypte. Niet via Ruben of Juda eventueel, mocht dat een optie zijn. En dat is het, volgens Genesis 38. Maar niet via Juda of Ruben, maar via Jozef. Zie? En wat je dan krijgt, is dat in de dagen van de magere koeien. Ja, een paar kilometer verderop bespreken we dat weer. Overigens zit met Genesis en wat daar allemaal gebeurt. Maar doe maar. Dus doe maar net of je de geschiedenis helemaal kent. Jozef komt aan het hof van Farao terecht nadat hij de dromen van Farao weet te verklaren over 7 vette en 7 magere koeien. Dan wel 7 vette en 7 magere aren. Want ja, in Egypte komt alles dubbel voorbij, zal ik maar zeggen. Dat is nou niet aan de orde hier nu, maar zo gaat het dan. En Jozef legt dan uit dat de farao staat voor vruchtbaarheid, vettigheid. En de vruchtbaarheid van Egypte is nou eenmaal de Nijl. Dus er komen 7 vette koeien uit het water van de Nijl. Het gaat over vruchtbaarheid. Dat legt Jozef ook uit. Als ik het zo vertel, dan lijkt het helemaal niet moeilijk om dat uit te leggen. Maar toe man. En Jozef kondigt aan 7 vette jaren heet dat. En daarna 7 magere jaren. Met als bijzonderheid, die daarna trouwens helemaal niet meer aan de orde komt. Maar die wel essentieel is in het verhaal, in het verslag. Dat die mageren eten de vetten op. En dat koeien dat doen. Dat is een wonder, maar dat magere aren, de vette aren opeten, hoe ze dat doen zonder mond, dat is mij volkomen een raadsel. Maar ja, dan is het ook een wonder natuurlijk. En anders was het in een droom, dus vooruit, dat kan alles. En dat is nog tot daar aan toe, maar dan blijkt dat de mageren daar niet vetter van worden. Ze blijven zoals ze waren en het sukkelt maar voort. Dat is het eigenlijk. En het is eigenlijk ook wel enigszins lastig om uit te leggen, zo snel mogelijk, want ik heb maar één avondje natuurlijk nu, om uit te leggen dat het een uitbeelding is van de situatie zoals wij die in onze bedeling kennen. Namelijk, aan de ene kant is de Nieuwtestamentische tijd, Messiaanse tijd noemen anderen dat, Nieuwtestamentische tijd aangebroken. En is God overvloedig met de rijkdom zijner genade over ons en langmoedig over heel de wereld. En dat moet als een grote zegen beschouwd worden. En de vraag is, wordt de wereld daar beter van? En het antwoord is nee, die blijft net zo mager, zo schril als die altijd al was. En nog iets anders, maar misschien zijn we nog een paar jaar te vroeg om dat al te kunnen zien achteromkijkend. Want ja, het zal erop neerkomen dat na de opstanding van Christus die zegeningen van de zaligheid, van de Messiaanse zaligheid, weliswaar verspreid zijn geworden in de wereld. Maar na verloop van tijd is daar ook helemaal niks van over. Het is geconsumeerd. Maar u weet wel, hoe lang is het nou geleden dat Nederland een christelijk land was? En dat notabene de Staten-Generaal, je kunt het niet voorstellen. Dat zijn de Eerste en Tweede Kamer, hè? De Volksvertegenwoordiger. Dat de Staten-Generaal, de regering dus, de Volksvertegenwoordiger een opdracht geeft om de Bijbel te vertalen naar ABN, naar Algemeen Beschaafd Haarlems. Nederlands. Dat kun je toch niet meer voorstellen, toch? Dat is geweest allemaal. Nou, dat bedoel ik te zeggen. En heb ik het, maar ik ben niet goed genoeg geïnformeerd. Maar dan heb ik het nog niet eens over die landen waar het christendom gepredikt is geworden. Het evangelie gepredikt is geworden, waar het ook min of meer gevestigd is geworden en waar het compleet weer verdwenen is. Op een enkeling na, want individuele uitzonderingen zijn er altijd. En die kun je dan weer gebruiken om mij nu tegen te spreken. Maar, ik bedoel dit. Hoeveel is er geëvangeliseerd zendingsbedrijven in Nederlands-Indië? Daar heeft Multatuli het nooit over gehad, hoor. Eduard Douwes Dekker heeft het daar nooit over gehad. Over wat de Nederlanders daar dan gedaan hebben. Maar vanwege mijn familie moet ik dat al even melden. Er is toch heel wat evangelie gepredikt in Indonesië, in de Molukken enzovoort. En wat is er nou van overgebleven na de onafhankelijkheid van Indonesië, dat wil zeggen Nederlands-Indië. Het is het grootste Mohammedaanse land ter wereld. Officieel. Wat het ook betekenen mogen, want daar lig ik allemaal niet van wakker. Ik noem het ook maar als voorbeeld. En als het niet goed is, dan moeten we een ander voorbeeld erbij halen. Maar er blijft toch niks van over. Het is toch allemaal weg. Het blijft mager. Wordt de wereld er beter van? Nee, daarom zingen we het ook. De wereld wordt van mij niet beter. Ik roep alleen maar, kom eruit. En dat is zo, want de prediking van het evangelie is natuurlijk toch de oproep om de wereld achter zich te laten. Niettemin is God genadig en langmoedig over deze wereld. En er zijn voorraden. Er is genoeg voor wie wil, maar in het algemeen wordt de wereld er niet beter van. Nou, dat is ongeveer, ik hoop dat ik het enigszins onder woorden heb kunnen brengen, dat is ongeveer de situatie. Voetnoot. dat de halve cijfers, 3,5 en 3,5 enzovoort, van toepassing zijn op de eerste en de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Straks na de opname van de gemeente, wanneer het verhaal weer van voren af aan start, alsnog langs een andere route. Ja, dat is ook zo. Dat is de dubbelzinnigheid van de zaken. Maar het neemt niet weg dat de geschiedenis van Jozef in de eerste plaats van toepassing is, dat wil zeggen profetisch van toepassing is, op onze tegenwoordige tijd. Daarom speelt Juda daar dus geen rol in. Nou ja, eentje waarbij hij struikelt, waarbij hij faalt en volgens vader Jacob niet te vertrouwen is. Was ik nou te snel of niet? Nou ja. Juda zou Jozef redden, maar toen hij kwam was het te laat. Toen hij verkocht werd. En de volgende fase in het verhaal is dit. Er komen die 10 broers, die komen 10 broers van Jozef. 10 broers van Jozef komen naar Jozef om graan te kopen enzovoort. En het zijn er maar 10, omdat de jongste er niet bij is, Benjamin. Ik heb het nagerekend, ik heb het na laten rekenen. Dat is niet waar, anderen hebben het voor mij nagerekend. En we komen allemaal uit op, hij moet een jaar of 23, 24 geweest zijn, Benjamin. Dus hij zou toch best wel mee hebben kunnen komen of zo. Maar hij bleef nog eenmaal achter, soms denk ik. Dan moest per slot iemand nog een beetje op vader Jacob passen. Maar toch. Dat is hij. In ieder geval was Benjamin de niet bij. Toen stuurde Jozef die broers, die aan wie hij zich niet bekend maakte, stuurde hij terug. En hij zegt, de volgende keer dan moet je je jongste broer ook meenemen. En toen zei vader Jacob, toen hij dat hoorde, dat gaat dus niet gebeuren. Maar ze moesten wel, want ze hadden te weinig te eten enzovoorts. En toen zei Juda iets als, dan zal ik wel, dan stel ik mij wel garant voor Benjamin. Maar het werd niet wat. Jacob negeert het volkomen. Zo van, nou, dat gaan we toch maar niet doen. Niettemin, ze gaan wel. Maar dat is de geschiedenis zoals we die in Genesis vinden. Genesis 42 is het al, waar Jozefs broeders naar Egypte komen. Dat zijn er dan 10. U weet het, moet ik het voorrekenen? Hoeft toch niet, hè? Benjamin is er niet bij, Jozef uiteraard ook niet, want die was er al. Dus de komende 10. Dat wil zeggen, de zonen van Rachel zijn er niet bij, zodat je meteen denkt aan Jeremia 31, waar Rachel weent over haar kinderen omdat ze niet zijn, staat er. Grappig is dat, hè? Jeremia 31, over het nieuwe verbond. Ja. Dat is inderdaad grappig, want het kan helemaal niet eens. Want bij de geboorte van Benjamin, de tweede en laatste zoon van Rachel, overleed zij immers. Dus ze kan nooit geweend hebben over dat die twee er niet zijn. Maar het is natuurlijk profetisch van aard. Het is een zijlijnwereld die ik nou te pakken heb. Ik weet nooit wat ik allemaal wel en niet moet zeggen. Maar ik heb in Joodse commentaren gelezen dat men het beschouwt als een uitspraak over dat de 10 stammen er niet zijn. En dat klopt natuurlijk, die zijn er niet. Dat wil zeggen, officieel hebben ze geen deel aan Juda, namelijk aan het Joodse volk en aan wat de Joden beschouwen als Israël nu, want ze beschouwen zichzelf als Israël zonder de 10 stammen. Dit in tegenstelling tot wat in bepaalde of onbepaalde christelijke kring geleerd wordt, namelijk dat de naam Jood de verzamelnaam is voor alles wat Israël is. Hebben jullie dat nog? Ik heb het van afgelopen week menigmaal weer gelezen. Zelfs uit de mond van, of was het de pen, dat weet ik niet meer precies, van de rabbi Abraham Soetendorp. Over het Joodse volk, verlost uit Egypte enzovoorts. Jongen, 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 wat een wat al. En wij slikken dat allemaal maar, hè. Nou ja. Laat maar. Zo is het dus niet. Maar wat wij vinden is dus Tinbroer, omdat het natuurlijk de uitbeelding is van de 10 stammen van Israël, die Jozef niet eens... Let op, dit is meteen dubbelzinnig wat ik nu zeg. De 10 broers die Jozef niet eens kennen, zijn Jozef vergeten. Weet u nog? Hij vergat Jozef. Ja, de 10 broers kennen Jozef ook niet. Zijn Jozef ook al lang vergeten. Het is besloten, hoe lang is het nou geleden? 13 jaar geleden. 7 is 20 jaar. 21, 22 jaar. Nou ja, zoiets. Kom op. Ze weten dat niet meer. En ze komen naar Jozef en krijgen van Jozef te eten. Waar denkt u waar de 10 stammen in onze dagen hun voedsel, geestelijk voedsel vandaan halen eigenlijk? En dan zeg ik van Jozef. En dan zegt men, ja, dat kan niet, want dat weten wij niks van. Dan zeg ik, dan klopt het precies. Ze hebben Jozef weer vergeten. Hè? Nee, dat is toch zo? De parallel is perfect. Wij weten het. Nee, schijnt van niet. Maar goed. Maar ze gaan naar Egypte en dan een heel gedoe is dat hoor. Want er komt een heel gesprek bij wat je helemaal niet verwacht natuurlijk. Maar er staat als Jozef zijn broederen zag, vers 7 van Genesis 42. Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen. Maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen en zei tot hen, van waar komt gij? Weet u nog, wijden uw broeders niet bij Sichem? Nee, dat waren ze niet. Ze waren bij Dothan. En nu is het, van waar komt gij? En zij zeiden, uit het land Kanaan om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broederen, maar zij kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen, dat wil zeggen dat hij over hen zou heersen enzovoorts. Let op, weer de dromen worden weer... Het is Jozef, het zijn dromen. En dromen gaan over onze bedeling. Gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen. Ingekropen valse broederen om te verspieden de vrijheid die wij in Christus hebben. Met dank aan gelaten 1 voor deze zin die ik even uit zijn verband ruk. Maar toch, gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is, kwetsbaar is. En zij zeiden tot hem, nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij allen zijn eensmans zonen, wij zijn vroom, u, wat het maar wezen mogen. Uw knechten zijn geen verspieders. En hij zei tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar... Ja, ik weet het, natuurlijk. En ze zeiden, wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eensmans zonen in het land Kanaan. Zie, de kleinste is heden, de kleinste. De kleinste. De kleinste is heden bij onze vader. Doch de een is niet. Want daar is een werkwoord voor, hè. Voor niet zijn. Daar is Shakespeare nog niet van gehoord, maar... Hè? For not to be is ook een werkwoord. Ja, niet meer zijn. Dat is het woord wat ook gebruikt wordt voor de goddelozen. Die zullen niet zijn. En dan zeggen wij niet meer zijn. En dan zeg ik ja, maar dat is vanzelfsprekend. Dat is het niet meer zijn. Ze zijn minder, maar ze zijn helemaal weg. Ze zijn niet. Hè? Doch de een is niet. Toen zei Jozef tot hen, dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden. Zo waarlijk als Farao leeft. Leve Farao. God save the king. Indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn. Zo van, nou, al die jongsten, de kleinste, staat er weer, de kleinste. Zend één uit u die uw broeder halen. Ga maar halen. Maar wees gij lieden gevangen en uw woorden zullen beproefd worden of de waarheid bij u zij. En die niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen samen 3 dagen in bewaring. de drie, de bekende drie. Altijd leidende tot de vervulling van de belofte en daarmee de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. De drie. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen: doe dit, zo zult gij leven. Ik vrees God, zo gij vroom zijt, zo zij een uwer broederen gebonden in het huis uwer bewaring. En gaat gij heen, brengt het koren voor de honger uw huizen. Dat wil zeggen, ze kwamen koren kopen en dan krijgen ze dus ook inderdaad mee. Maar één uit hen moet achterblijven. En breng uw kleinste broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden en gij zult niet sterven. En zij deden al zo. Toen zeiden zij de een tot de ander: voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der zielen wij zagen toen hij ons om genade bad, maar we hoorden niet, daarom komt deze benauwdheid over ons. Ze zijn toch redelijk religieus, denk ik altijd. Want in die kringen denkt men altijd dat wat er gebeurt op een of andere wijze een straf is. En als men niet al te negatief is, dan is het misschien een beloning. Maar die heb ik zelden gehoord. Maar als mensen moeten verklaren waarom het hen zo slecht gaat, is het nooit dat ze er zelf een puinhoop van maken. Maar dan is het de straf van God over enzovoorts. Hè, een beproeving. Maar dat is niet zo, maar goed. En Ruben antwoordde hem zeggende: heb ik het tot u niet gezegd toen ik zeide, zondig niet aan deze... Dat is typisch, Ruben. Dat is typisch. Die weet het altijd beter achteraf. Aan zulke mensen heb je niks. Hè? Hij heeft het wel gezegd, maar toen maar. Zondig niet aan deze jongeling, maar hij hoort het niet. En ook zijn bloed ziet, het wordt gezocht. Nou ja. En zij wisten niet dat het Jozef hoorde, want daar was een taalman. Leuke, een taalman. Een tolk. Een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen. En hij nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. En Simeon wordt dus achtergehouden in Egypte. En dat is wat Jacob zich dan over beklaagt als die broers terugkomen thuis. Dan zegt hij vers 36, gij berooft mij van kinderen. Van zonen staat er natuurlijk. Jozef is er niet. Simeon is er niet. En nu zult gij Benjamin wegnemen. Want ja, die zouden ze nu mee moeten nemen naar Egypte. De gebruikelijke commentaren menen dat Jozef Simeon verkiest met het idee dat Simeon wel een kwaaie rol gespeeld zal hebben in de verkoop of in de onderhandelingen over de verkoop van Jozef. Daarover staat dus echt niks in de Bijbel. Helemaal niet. Daar moet je dus helemaal niet aan beginnen. Als je mij vraagt waarom koos Jozef Simeon, dan is mijn antwoord omdat Jozef een profeet was. Dat is het dan. Dat wil zeggen, daar zit de hand Gods achter. En aangezien dit hele volk, maar de hele familie eigenlijk al officieel geplaatst is in het dienst van God, gebruikt God die mensen, inclusief Simeon, voor zijn doel. Simeon moet dus een jaartje doorbrengen officieel in gevangenschap in Egypte. Maar ik ben geneigd het altijd positief te zeggen. Hij is de eerste van de broers die daarmee meteen van zijn problemen af is. Hij is de eerste die deel krijgt aan de zegeningen van Jozef en aan de rijkdom van Egypte. Toch? Hij is goed af. En hij is eerste. En ik hoop dat u de echo hoort als ik zeg: Simeon is de eerste. Want een legendarische andere eerste, wij noemen hem meestal Haantje de Voorste, ik weet niet waarom. Ondanks mijn achternaam heb ik weinig ervaring met hanen. Maar Toeman, nou, we noemen hem Haantje. Dat vindt hij niet leuk, Haantje de Voorste, vanwege die haan die kraaide, weet u nog. Maar goed, maar hij heette wel degelijk Simeon. Al zijn we dat gewoonlijk ook vergeten, en dat vind ik wel leuk. Want wij vergeten Jozef, maar wij vergeten ook Simeon. Simeon is ook weer een verhaal apart, omdat de naam de hele Bijbel door bij gelegenheid opduikt, en ook een paar keer zelfs in het Nieuwe Testament. Want je hebt daar ook nog niet alleen Simon Petrus, u weet wel, de eerste paus. En ja, dat heeft hij zelf niet geweten, dat is maar goed ook. Maar toen maar. En dan heb je nog Simon de Leerrooier, waar hij logeerde en van waaruit hij toch naar Cornelius moest, weet u nog, die Simon. Dan heb je nog Simon van Kyrene. Cyrene zeggen wij gewoonlijk, bij gebrek aan goed onderwijs, maar laat me zitten. Toch, we komen er een paar tegen. En dan hebben we de belangrijkste, is waarschijnlijk eigenlijk nog die Simeon die geciteerd wordt in Handelingen 15. Maar eerder dus al in Lucas 2. Simeon namelijk die 40 dagen na de geboorte van Jezus in de tempel is. En daar het kindeke in zijn armen houdt. En zegt, nu laat gij, Heer, het dienst slecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. En ik stop daar altijd even. Voor alle volken. En oh ja, dat hoort er niet tussen. Oh ja, maar doe ik met opzet. En voor uw volk Israël. Dat wil zeggen, de zaligheid is naar de volkeren. Deze tekst staat trouwens op de eerste steen aan de linkerhand, bij het kerkje, op de graafplaats bij Sint-Just in Roosland. Ik raak altijd geëmotioneerd als ik erom denk. Ja. Namelijk, tot licht gesteld tot aan de einde der aarde. Want dat schriftgedeelte is het, dat dus Simeon geciteerd wordt. Simeon. En dat is kennelijk een uitspraak die in onze dagen van toepassing is. Want daarom wordt hij geciteerd door Jacobus in Handelingen 15. Om te verklaren hoe dat zit met het tegenwoordige werk van Christus. Ging eerst naar de heidenen enzovoort. Simeon. De eerste. En de aardigheid is dat wij de afstammelingen van Simeon betrekkelijk makkelijk kunnen volgen. Natuurlijk, hij hoorde tot de 10 stammen. Hetgeen ook een beetje vreemd is eigenlijk, omdat zijn stamgebied een enclave was binnen het gebied van de stam van Juda. Maar ze zijn daar kennelijk uit vertrokken. En we komen daarna de Simeonieten tegen op de kaart van Ptolemeus. Dat is een kaart in de tweede eeuw van onze jaartelling gemaakt, overigens. De Simones, en die vind je dan op het eiland dat wij kennen als Brittannië. De Simeonieten. Heb je dat nog? Als u mij vroeg, was Caradoc uit de Simeonieten. Althans, hij vertegenwoordigde de stam. Maar goed, daar moet ik niet al te uitgebreid op ingaan nu, want dan verdwalen we weer. Maar daar kom je ook in Brittannië terecht. En dat doet me ineens denken aan nog een Simeon die ik vergeten heb. Dat was de Zeeloot. En hoe kom ik daar nou op? Nou ja, omdat dat was een van de 12. En voor zover bekend, anders lieg ik in commissie, maar voor zover bekend is die man uiteindelijk overleden. Inderdaad, in Brittannië. Hij was de grote apostel van Brittannië, na Jozef van Arimathea dan. Maar dat was niet een van de 12. Heb u dat nog? Simon, waar ging je naartoe? Naar de Simeonieten, naar de Simones, staat keurig op de kaart in het Latijn, enzovoort. Die hebben dus nog lang de naam van hun stam meegedragen, zoals de stam van Dan dat ook gedaan heeft. Goed. Nou ja, hij moest achterblijven dus in Egypte. En dan krijg je dat er staat... In vers 37, toen sprak Ruben tot zijn vader, Genesis 42, vers 37. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende: dood twee mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Ja, er zijn al doden genoeg, hè. Geef hem in mijn hand en ik zal hem weder tot u brengen. Maar hij zei: mijn zoon zal niet ulieden. Mijn zoon zal met uw lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven, enzovoorts. En dan heeft Jacob het alleen maar over die twee zonen, uit Rachel namelijk. Er waren de twee, Jozef is dood, voor zover Jacob weet. En deze, die ben ik zuinig op. Goed. Waarna volgt hoofdstuk 43, waarin dan opnieuw de broers naar Egypte afreizen. En daar lezen we dan in dat Juda de leiding neemt, op een of andere manier. En weer begint over dat Benjamin dan mee moet. En dan staat er in vers 8, toen zei de Juda tot Israël, zijn vader, let op, tot Israël, zijn vader. We zitten hier op hoog profetisch niveau. Dan heet de man ineens niet meer Jacob, maar Israël. Toen zei de Juda tot Israël, zijn vader, zend de jongeling met mij, zo zullen wij ons opmaken en reizen. Juda en Benjamin, hè? Dat zijn... de twee die wij kennen als de Joden, als de zogeheten twee stammen. Zend de jongeling met mij, zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Want de dreiging van de hongerdood is er natuurlijk voor de hele familie hier. Hè? Ja. En Juda zegt, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen, indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Dat wil zeggen, zo zullen we elkaar voortaan missen. Gezondigd hebben is, dat weet u, dan zit je zonder, zeg ik dan maar weer. Want hadden wij niet gezuimd voorwaar, wij waren al reeds tweemaal wedergekomen. Maar het is dat Jacob niet wil dat Benjamin meegaat. Niettemin gaan ze wel. En dan moeten ze het een en ander meenemen. Waar dat vandaan komt, weet ik dan ook niet, maar er staat in vers 11. Hè. Toen zei de Israël hun vader tot hen, is het nu al zo, zo doet dit. Neem van het loffelijkste deze lands in uw vaten en breng die man een geschenk heen af. Een weinig balsem, een weinig honing, specerijen en meer terpentijnnoten. Heb je nodig bij het schilderen naar het schijnt, maar dat doet een terpentijnnoten. Ken je dat? Weet je wat het is? Nou, ook niet. En amandelen en neem dubbel geld in uw hand en breng het geld het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, weder in uw hand. Misschien is het een feil, want u weet, ze kwamen terug met zakken vol met graan, maar het geld wat ze ervoor betaald hadden, zat ook weer terug in die zakken, kregen ze mee terug naar huis. Dat is het voordeel van contant geld natuurlijk, hè. Dat kun je ze ergens verstoppen. Ja. Iemand zei, dat is een nadeel, niet een voordeel. Maar goed. Neem ook uw broeder mede en maak u omkeerd mede tot die man. En God de Almachtige geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. Die andere is natuurlijk Simeon, die er nog zit. En mij aangaande, als ik van kinderen, zonen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Dat is dan maar zo. En die mannen namen dat geschenk en namen dubbelgeld in hun hand en Benjamin. En ze maakten zich op en togen af naar Egypte en ze stonden voor Jozefs aangezicht. Mooie korte reis deze keer, in één zin. En als Jozef Benjamin met hen zag, zo zei hij tot degene die over zijn huis was: breng deze mannen naar het huis toe en slacht vee en maak gereed. Want deze mannen zullen te middag met mij eten. De man nu deed gelijk Jozef gezegd had. En de man bracht deze man in het huis van Jozef. En toen vreesden deze mannen omdat ze in het huis van Jozef gebracht werden. En zeiden: ter oorzake van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht, opdat hij ons overrompelen en ons overvallen en ons tot slaven nemen met onze ezelen. Want ja, dat is de gang van zaken in Egypte. Daar word je een slaaf, hè. Dat gaat zomaar. Ja, daarom naderen zij tot die man die over het huis van Jozef was. En zij spraken tot hem aan de deur van het huis en zeiden: och, mijn heer, wij waren in het begin gewisselijk afgekomen om spijzen te kopen. Het is nu geschied als we in de herberg gekomen waren en we onze zakken opendeden. Zie, zo was iedermans geld in de mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht. En we hebben hetzelfde wedergebracht in onze hand. En we hebben ook ander geld in onze hand afgebracht om spijzen te kopen. Wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. Enzovoorts. Nou ja. En hij zei: de vrede zij jullie, de vrees niet, uw God en de God uw vaders heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld is tot mij gekomen en hij bracht Simeon tot hen uit. Die wordt meteen bij zijn broers gevoegd hier. Daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef en hij gaf water en ze wiesen hun voeten, gaf ook aan een ezelenvoet, kortom, ze worden verzorgd. En als Jozef thuisgekomen was, vers 26, brachten zij hem het geschenk uit welke hun hand was in het huis en zij bogen zich voor hem ter aarde en hij vraagde hun naar hun welstand en zeide: is het wel met uw vader, de oude, waarvan gij zeide, leeft hij nog? En zij zeiden: het is wel met uw knecht, onze vader, hij leeft nog. En ze neigden het hoofd en bogen zich neder. En hief zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broeder, de zoon zijner moeder, en zeide: is dit uw kleinste? Want zo heet hij. Uw kleinste broeder, waarvan gij tot mij zeide. Daarna zeide hij: mijn zoon, God zij u genadig. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak tegen zijn broeder. En hij zocht te wenen. Mooie formulering. Hij zocht te wenen. En hij ging in een kamer en weende al daar. Van emotie, uiteraard. Daarna wist hij zijn aangezicht en kwam uit en hij bedwong zichzelf. En daar gaat het toneelstuk dus verder. Is een profeet aan het werk, hè? Jozef. Ja. Of hij dat zelf wel wist. Ja, dat weet ik niet. Dat maakt voor ons toch niks uit. Zie? Ja. En zij richten voor hem aan in het bijzonder en voor hen in het bijzonder en voor de Egyptenaren die met hem aten in het bijzonder. Dat wil zeggen allemaal apart. Want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeën, terwijl zulks de Egyptenaren een gruwel is. Wat het verschil is, dat weet ik ook niet. Ze hebben ons uitgelegd dat niet mag, omdat de Hebreeën zijn veehouders en de Egyptenaren zijn landbouwers. Dat is de strijd tussen de farmers en de ranchers. Waarschijnlijk komt deze verklaring uit Amerika, uit het Wilde Westen. Want legendarisch zijn de oorlogen, door de films is dat, zijn de oorlogen tussen de farmers en de ranchers, weet u wel. Ja, dat kent u toch of niet? De farmers zijn de lui die de grond bebouwen. Die zetten er dus een hek omheen, omdat ze de aardappels ingezet hebben. En de randjes zijn die lui die vee houden. Die willen over de wijde wereld trekken. Over de grote prairie en overal waar die beesten maar grazen kunnen, moeten ze grazen. Aan grazige weiden. En dus staan er, maar er staan dan hekken omheen en die, weet u wel, en dan heb je oorlog. Maar, nou ja. In Nederland is dat niet meer. In Nederland staan overal hekken omheen. Heel Europa trouwens eigenlijk. Maar toen maar. Om natuurgebieden zetten we hekken omheen. Dan noemen we het een natuurgebied. Wat raar is, want dan is het een park per definitie. Een park met een perk. Daar is paal en perk aan. Dat heet een park. Dat er een, net als een tuin. Er zit een omtuining om. Dat is hetzelfde. Maar we noemen het dan natuur. Weet je wel, heel Afrika is dat ook zo. Overal waar nog olifanten lopen, is zijn gewoon parken. Dat heet ook zo. Daar heb je ook parkwachters en dat soort dingen meer. En dan noemen we het natuur. Daar heb ik het nog niet eens over. Hoe heet dat bij Lelystad ook alweer? Nou ja, laat maar zitten. Oostvaders, het park Oostvadersplassen noemen we natuur. Dan kunnen we de beesten laten doodgaan. We noemen het de natuur, dus dan mogen ze doodgaan. Ja. Ja. Maar als je zelf een hondenhok hebt, je slaat je hond erop en geeft hem geen eten, mag je het niet natuur noemen, hoor. Ja. Echt niet. En wat is nou het verschil? Mij ontgaat het. Nou goed. Maar ze aten apart en zij aten voor zijn aangezicht de eerstgeborene na zijn eerstgeboorte, vers 33, en de jongere na zijn jonkheid. Dies verwonderden zich de mannen onder elkander, want Jozef, hij is kennelijk onthouden wat de volgorde van hun geboortejaren was. U weet wel, zoals wij het uit het hoofd moeten leren, Ruben, Simeon, Levi, Juda, dan Naftlichat, Aser, Israël, Zebulon, Jozef, Benjamin. En de dochter Dina. Weet u wel. Ja, vroeger leerden we dat op school. Dat was voorkals, ja. Maar goed. Hoe wist die man dat? En het antwoord is, in de eerste plaats, het eerste antwoord is, omdat hij een profeet was. En of hij het verder ook wist, ja, dat weet ik niet. Geen idee. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Maar Benjamins gerecht was 5 maal groter dan de gerechten van hen allen. En zij dronken en zij werden dronken met hem. Zij werden tezamen dronken, heet dat. Maar dan ben je nog wel eens verder, geloof ik, waar dat staat. Maar hier staat het ook al. En Benjamin zijn vijfvoudige. Hoe je dat voor elkaar krijgt, dat weet ik ook niet. Hè? 5. Dat er 2 borden staan, ja, dat kan de beste overkomen. Dus schuift iemand nog een bord naar. Ja, ja, dat lust jij nog wel. Dan komt er een bord. Maar 5? Maar het gaat dus gewoon om. Ik denk dat hij maar 1 bord leeg gegeten heeft en die andere 4 heeft laten staan. Noem nog zo'n voorbeeld. David met zijn 5 steentjes. Ik denk dat hij maar 1 gebruikt heeft en de andere 4 gewoon in zijn tas heeft gelaten. Enzovoorts. Hè? Het gaat om die 5. Om het getal. Uiteraard. Toch? Want dat staat voor geestelijke dingen. En het markeert natuurlijk onze bedeling ook. Een bedeling waarin de Heer geen werk doet in het openbaar, maar in het verborgene. Dat is wat 5 is. Die verberging eigenlijk. Nou goed, Jozef maakt er een feestje van, maar die broers weten niet wat hen overkomt. En hij gebood hen, zeggende, die over zijn huis was, zeggende, vul de zakken der mannen met spijzen nadat ze zullen kunnen dragen en leg ieders mans geld in de mond van zijn zak. Dus ze krijgen meestal in overeenstemming met het laadvermogen van hun ezels. Dat zit op dat plaatje achterop, daar staat het. Nou ja. Ja. En geld terug in de opening in de mond heet dat van zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak des kleinsten. Leuke, de kleinste. Met het geld van zijn koren. En hij deed naar Jozefs woord, het welk hij gesproken had. En des morgens, als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hun ezelen. Zij zijn ter stad uitgegaan. Zij waren niet verder gekomen als Jozef tot degene die over zijn huis was zeiden: maak u op en jaag die mannen achterna. En als gij hen zult achterhaald hebben, zo zult gij tot hen zeggen: waarom heb gij kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet waaruit mijn heer drinkt en waarbij hij zekerlijk waarnemen zal? Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hen en sprak tot hen diezelfde woorden. Over die beker, de beker van Jozef. Dat is al de tweede beker die we in het verhaal tegenkomen. Want we hadden eerst de beker van die schenker. Nou ja, van farao, maar dan toch die bediend werd door die schenker, uiteraard. En nu hebben we weer een beker van farao, maar van Jozef, weet je veel. Het heet gewoon mijn beker, de zilveren beker. In vers 2. En hier in vers 5 heet het: is het deze niet waaruit mijn heer drinkt en waarbij hij zekerlijk waarnemen zal? Daar staat dus waarnemende waarnemen zal. Met de bekende Hebraïsme van twee keer hetzelfde woord achter elkaar. Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. Wat dat waarnemen betreft, de discussie gaat dan vervolgens over of Jozef zich echt bezighield met spiritistische, dan wel afgodische dingen, met waarzeggerij uit één beker. En daarna vertellen ze ons dat dat bij allerlei volken gebruikelijk was om met behulp van één beker, dan wel één bol, om waarzeggingen te doen. Ik heb het nooit kunnen controleren of kunnen constateren of iets dergelijks. Wij kennen wel het verhaal van de kristallenbol, maar ik weet alleen dat je daar dingen in ziet die gewoon om je heen te zien zijn, maar dan vertekend door de zogenaamde breking van het licht. Dat is ook een leuke, vind ik altijd, dit. De breking van het licht. Omdat het niet strookt met het idee dat licht zich voortplant langs een rechte weg. Dat is dus lang niet altijd het geval. Zodat lang niet altijd onze theorieën over de opbouw van het heelal kunnen kloppen. Maar dat even terzijde heeft hier niks mee te maken. De vraag is of Jozef dat doet. Nou, Jozef zelf zegt niet dat hij dat doet. Alleen het is die zijn butler, of hoe die maar heten mag, hè, die over zijn huis is, die dat dan zegt. En of dat Egyptisch is, weet ik ook niet. Dat waarnemen, dat is trouwens, dan moet ik een notitie van hebben, dat waarnemen is trouwens gewoon het woord nagash, dat wij allen kennen, omdat het woord is voor een slang. Nagash. En daar staat er dus twee keer. Waarnemende waarnemen. Vertaald met zekerlijk waarnemen. Volgens Samson Hirsch betekent dit woord sissen. Nagash. En daarom wordt het van toepassing gebracht op een slang. Maar daarmee wordt het ook van toepassing gebracht om het lispelen, het sissen van het geluid dat door demonen soms geproduceerd wordt. Maar ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt dat ik daar verder niks over ga zeggen. Dat orakelen, weet u wel, dat gedoe. Ik kan u wel zeggen dat nagas kennen wij in het Nederlands als, niet als sissen, maar als gissen. Nagas, gissen. Het Engelse to guess, dat is, je weet het niet zeker, je raadt er maar wat naar. En dat is de aardigheid natuurlijk van alle waarzeggerij. Dat is ook klassiek wat ik nu zeg, nou, wat ik nu ga zeggen. Namelijk dat die waarzeggers iets zeggen waar je alle kanten mee op kunt. Ze gissen er maar naar en ze laten ruimte over voor meerdere interpretaties. Zodat je altijd weer goed uitkomt. Is het idee. Toch? Nou ja, dat woord is het eigenlijk. Niettemin wordt het ook positief uit opgevat bij gelegenheid. Namelijk met niet alleen waarnemen, maar ook begrijpend waarnemen. Niet maar raden, maar wij noemen dat een educated guess in het Engels. Hoe heet dat? Heb je daar een Nederlandse term voor?
Een onderbouwde veronderstelling.
Een onderbouwde veronderstelling? Kan je die voor me opschrijven? Die kan ik niet. Ja. Goed. Educated guess. Zo van, je raadt er wel naar, maar je hebt daar aanwijzingen voor. Ik moet het eens aan mijn neven vragen, want ik heb minstens twee neven die hun doctoraal gehaald hebben op het onderwerp stochastisch programmeren. Dus dan weet u het wel. Dat is beslissingen nemen, programmeren, beslissingen nemen op basis van kansberekening. Ik heb daar grote bewondering voor. Ik weet alleen niet wat je eraan hebt in de praktijk. Maar dat komt omdat ik er ook niet voor doorgeleerd heb. En dat ben ik ook wat ik nu zeg. Want het is natuurlijk toch zo dat wij statistieken hebben, zal ik maar zeggen. En we weten dat dezelfde omstandigheden dan toch in de meerderheid van de gevallen dan leiden tot die conclusie. En ja, en daar heb je misschien wat aan. Het idee bijvoorbeeld dat in het verleden behaalde resultaten dan toch enige garantie geven voor de toekomst of zoiets. Maar ik weet het niet. Maar educated guess is dat. Maar dat guess komt van gissen. Het komt van nagas. Het is het woord voor de slang, inderdaad. Het heeft dus een negatieve toepassing als het gaat om waarzeggen. Kent u dat uit Handelingen? In Filippi is dat hoofdstuk, weet ik niet, maar het is in Filippi. De vrouw heeft een waarzeggende geest, staat er dan. In de Statenvertaling, meen ik. Maar in het Grieks staat er, ze heeft een geest, een python. En een python is een slang. En dat wordt uitgelegd als waarzeggerij. Dus de connectie tussen slang en zogenaamde waarzeggerij bestaat daar. Waarna wij ons afvragen of op bladzijde 2 van de Bijbel dat ook een rol speelt. Was het bladzijde 2? 3. Over de tuinslang bedoel ik. De slang in de Hof van Eden, die dan ook begint te sissen, te lispelen. Maar wat hij zei was niet waar. Toch? Nou ja, doe maar. Over het eten van de boom der kennis enzovoorts. Nou ja, goed. Dit woord is het. De beker. Er zit dus iets, laten we het zo zeggen. Er zit iets magisch aan die beker. En dat is ook niet zo gek, want. Ja, wat moet. Laat ik het zo zeggen dan. Bij archeologen. Archeologen zijn geneigd om de volkeren en de migraties der volkeren, want dat zijn altijd migraties, de Het waren niet altijd vluchtelingen, het waren soms ook gewoon ondernemers. De migratie is een volgende, om dit te inventariseren aan de hand van de gevonden voorwerpen. Want onderweg verliezen ze altijd wel wat. Gewoonlijk is dat aardewerk wat dan overblijft. En hoewel het dan aan scherven is, en zo hoort het natuurlijk ook vanwege de vergankelijkheid. Kan men toch die scherven bij elkaar zoeken, dat een leuke puzzel is, een aardig tijdverdrijf. En ze worden er nog voor betaald ook. En dan zetten ze het zaakje in elkaar en dan komt daar zo'n beker uit, zo'n aardewerk beker. En aan de hand van de vorm van die beker bepaalt men dan niet alleen hoe oud het ding is, maar men bepaalt ook wie hem gemaakt heeft. Dus dan heb je het klokbekervolk enzovoort. En hoe ze maar, want die namen willen me nou zo gauw niet te binnen schieten. Maar de verschillende vorm van die bekers is bepalend voor bepaalde volken. Hoe die rondgetrokken zijn. Er zit iets magisch aan. Er zit iets, een soort kennis zit daarin opgesloten. Ga maar eens naar een oudheidkundig museum. Het barst daar van die dingen. Waar je, of ze eruit dronken. Ja, misschien wel. Of ze de soep erin kookten, weet ik veel. Daar heb ik geen verstand van. Maar het aardewerk, het keukengerei, of wat het maar is, het etensgerei enzovoort. Het is toch het eerste gereedschap wat de mens gebruikt, om zo te zeggen. Hè? Gereedschap heet niet van niks van oudher vaten. Een vat. Dat kan best een nijptang zijn, maar dan heet het nog een vat, omdat het gereedschap is. Je hebt de vaten van de tabernakel. En dat zijn dan de krauwelen. U weet wat een krauwel is? Mooi. Dan, enzovoort. Dat zijn die dingen waarmee ze het vuur moesten opstoken op het altaar enzovoort. Maar het heet de vaten. En wij worden geacht vaten ter ere te zijn en niet ter onere. Maar de term wordt gebruikt voor alle gereedschap. Heb je dat nog? En een gesublimeerde vorm daarvan noemen wij dan een beker. Vooruit dan maar. Zo wordt het hier ook gebruikt. Een beker. Gebia heet dat. Gebia heet dat in het Hebreeuws. Komt het dichtst bij het Engelse goblet. Kent u dat, goblet? Goblet. Komt weer dicht bij bokaal. Je herkent de letters. Een beker. Het heeft met voetballen toch iets te maken, denk ik. Maar gebla brengt je ook bij kop en cup, want het is in de praktijk gewoon een schaal. Het komt in de Bijbel verder eigenlijk niet voor. Nou ja, het komt voor, maar de enige locatie waar het voorkomt is in Exodus eigenlijk, waar het gaat over de menorah, over de gouden kandelaar. Waar het opgevat wordt als een noot. Daar heb je knoppen, bloemen en noten. En dat noten, dat is dit. Schaal. Er wordt geacht iets in te zitten. Er hoort iets in, daar is het voor gemaakt. Die beker. Weet u wel? Nou ja. En die beker hier is een zilveren beker. Zilver in de Bijbelse symboliek staat altijd voor verlossing. In de zin van loskoping. Die verlossing is dat. Want zilver, niet alleen in het Frans, maar ook in de Bijbel. Zilver is geld en geld is zilver per definitie. Taalkundig bedoel ik. En dus een zilveren beker, zilver stelt de losprijs voor die betaald is voor onze verlossing. Zie? Daar hangt het mee samen. En u vindt een beker natuurlijk in het Nieuwe Testament terug in de handen van de Heer Jezus, die daar met zijn broeders, niet naar het vlees, maar die daar met zijn broeders, waren het er 12 of waren het er maar 11? Dat hangt er vanaf hoe laat het was. Die avond zat hij aan tafel en hij reikte de beker rond. Dat weet ik toch, hè? Ja. Dus het heeft een echo. En als u mij bij andere gelegenheid vraagt, maar van wie was die locatie eigenlijk? En van wie waren die vaten? Van wie was het huisraad daar in die locatie? Dan is mijn antwoord is van Jozef. En ik bedoelde het letterlijk, van Jozef, zijnde Jozef van Arimathea. Heb je dat nog? Ja. Dus ja, daar is een verband tussen deze geschiedenis en dat in het Nieuwe Testament. Jozef heeft een beker, maar de vraag is, waar is de beker gebleven? Of eigenlijk, waar heeft Jozef de beker verstopt? Want dat is wat er gebeurd is. Dan, de vraag wordt later gesteld, waar is de beker gebleven? Niemand schijnt het te weten. Maar u weet, er is iets schijnzinnigs achter Jozef. Jozef wist het wel, want die had het zelf geregeld. En de aardigheid van dat verhaal is natuurlijk dat dat tot in onze dagen een bekend literair gegeven is, althans. Dat wil zeggen, de diverse overleveringen, geschriften, werken over ene Jozef en zijn beker zijn de letterlijk Jozef van Arimathea en de heilige graal, de beker dus. Oké, er zijn andere ideeën over ontwikkeld, maar dat doet er nou niet toe. Maar in principe de beker die Jozef meegenomen zou hebben, de avondmaalsbeker, jazeker zuster, die hij zou meegenomen hebben naar Europa, want dat hij naar Europa, West-Europa met name gegaan is, dat is gewoon historisch vastgelegd. Dat staat niet in de Bijbel, nee. Maar ja, er zijn wel meer dingen die waar zijn, zonder dat het in de Bijbel vermeld wordt. Dat weet u toch? De slag bij Nieuwpoort staat ook niet in de Bijbel. Toch? Nee. Nee. Oh, dat kan niet omdat... Nee, oké, dat is waar. Maar doe maar. Maar dat is tamelijk goed gedocumenteerd, deze dingen. Dat we daarna het ding toch kwijt zijn. Ja, dat mogen dan zo zijn, maar dat die verhalen beklijven daarover, dat heb ik mis laten uitleggen, zonder deze dingen en namen en kwestie. Dat is dit, dat verhalen die de geschiedenis overleven, dat wil zeggen die door de tijd bewaard blijven, die zijn zo, die blijven bewaard, omdat ze een grote kern van waarheid in zich bergen. Omdat ze in zichzelf herkenbaar zijn. Omdat de mens er op een of andere wijze zich mee kan identificeren. Of juist niet, maar dat is ook een relatie natuurlijk. Heb je dat nog? Waarom zijn sommige sprookjes zo hardnekkig? Ja, omdat ze een essentiële waarheid bevatten. En waarom blijft zo'n verhaal bestaan over een beker met, een magische beker? Ja, omdat dat inderdaad de kwestie is. Waar is de zaligheid gebleven? Is verdwenen uit Jeruzalem en dan vinden we hem nog net in Rome. En een van de aardigste versen in de Bijbel vind ik, de leukste vind ik, het laatste vers van het boek Handelingen. Predikend het koninkrijk Gods, ongehinderd. Punt. 2 jaar lang. En dan? Ja, met excuses aan Beethoven, maar het is nog niet af. Toch? Zoals de man zei, de veelbelovende componist, maar laat hij het werk eerst eens afmaken. Maar ja, de onvolendete, ja. Dus ja, hoe zit het met handelingen? Het is niet af. Wat is er daarna gebeurd? Ja, weten we niet. En veel eerder stel je natuurlijk ook die vraag. Hè? Zeg altijd, Jozef van Arimathea wordt 4 keer. Dat wil zeggen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. In alle 4 evangelisten wordt hij met veel omslag. Met veel aplomb, met veel, hoe zeg je dat? Wordt hij omslachtig. Wordt hij ons voorgesteld en daar horen we er niks meer van. Ja, dat zal toch niet waar zijn. Die man moet ergens te vinden zijn. En dan gaan we op zoek. Raad eens wat, heeft hij die beker ook nog bij zich? Waarom? Omdat hij net als deze Jozef een type is. En de vraag is, waar is de zaligheid gebleven die berust bij Jozef, die aan Jozef beloofd was, de drager van het eerstgeboorterecht enzovoort. Waar is het terechtgekomen? En het antwoord is, nou, dan moeten we weer zoeken. Dan gaan we zoeken. En als hij dan gevonden wordt, dan wordt hij gevonden bij Benjamin. En binnen de Bijbelse context, ja, hoe dan ook, aan het eind van de Bijbelse geschiedenis kom je bij Benjamin uit. En daar houdt het op. Daar was ik net, Handelingen 28. De laatste verse over Paulus. De kleine heet hij. Want dat is interpretatie van zijn naam, Paulus. Ach, als je het helemaal letterlijk neemt, zo letterlijk smal mogelijk. De belemmerde, maar dat is klein, beperkt, klein. Zie? Paulus dus, de kleine, dezelfde naam als Benjamin. Hij was uit de stam van Benjamin. En hij was de drager van de zaligheid die hij vertegenwoordigde. Tenminste, de laatste die we uit de Bijbelse geschiedenis zo kennen. Enzovoorts. En daarna verdwijnt hij uit het zicht van de Bijbelse geschiedenis. Niet van de heilsgeschiedenis, uiteraard. Maar goed, in de Bijbel wordt dat daarna niet meer vermeld. Kortom, het heeft een verbinding naar het Nieuwe Testament. En toen was de vraag, waar is de beker? Ja, dat u niet denkt de slinger, want dat was een ander lied, hè? Waar is de beker? Bij wien hij gevonden wordt, die zei mijn slaaf, vers 10. En zij haasten en een ieder zette zijn zak af op de aarde. En een ieder opende zijn zak. Het is dus niet allemaal op een hoop bij elkaar. Hè? Het is ieder voor zich, voor ieder van die broers. Hetgeen toch suggereert dat er ook in onze dagen het onderscheid tussen de diverse stammen een rol speelt. Dat wil zeggen, bekend is ergens. En hij doorzocht beginnende met de grootste en voleindigende met de kleinste. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het woord kleinste weer te gebruiken. Net als bij die maaltijd tot aan de kleinste. Ik heb het voor u geteld. Wij lezen hier in Genesis 8 keer, Genesis 42 tot en met 44, lezen wij 8 keer... over Benjamin de kleinste. En 9 keer over de jongeling. Dat is de term die Jacob gebruikt. De jongeling. De kleinste. Zie? En de laatste keer. Nou ja, de laatste keer. In het Oude Testament, de laatste keer dat het uitdrukking gebruikt wordt, is bij mijn weten Psalm 68, vers 28. Benjamin, de kleinste, de jongeling, wordt daar aangehaald. En als je mij vraagt, is het profetisch voor de functie in ieder geval van de apostel Paulus. Want psalm 68, dat is die psalm waarin de beroemde woorden voorkomen. Opgevaren zijn de naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. De mensen gaven geven. Ja, ook de onderhorigen om bij u te wonen enzovoorts. Het gaat over gemeentelijke waarheid. En daar wordt Benjamin, de kleinste, alsnog aangehaald. Hoe dan ook, hier in Genesis 44... volleindigen met de kleinste, de laatste zak dus. De beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun klederen, ieder man laadde zijn ezel op en ze keerden weder naar de stad. En Juda kwam met zijn broeder in het huis van Jozef, want hij was nog zelf al daar, Jozef. En ze vielen voor zijn aangezicht ter aarde, want Jozef, Juda had zich garant gesteld voor Benjamin, weet u nog. En toen zei Juda, nou ja. Goed. Zij neem mij, Heer, laat mij toch uw knecht zijn, enzovoorts. Hou mij dan maar hier. Maar goed, dat gebeurt dus allemaal niet. Een uitweiding over dat Juda zich inderdaad garant stelt voor Benjamin en het voor hem opneemt, enzovoorts. Dat is een groot deel van de rest van dit hoofdstuk. Helemaal de rest van dit hoofdstuk. Want uw knecht, vers 32, is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet weten breng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Zodat het lot van Benjamin dan toch van Juda afhangt en het lot van Juda hangt af van Benjamin. Heb u dat? Het is maar van welke kant je het zegt, maar het komt op hetzelfde neer. Maar die twee kennen we ook als bij elkaar horend in onze dagen. Maar ik geloof dat ik u dat vorige keer verteld heb. De situatie is dat wij spreken over Juda, dan wel de Joden zijnde de erfgenamen van het tweestammenrijk onder de naam Juda. En wij noemen dat twee, omdat het inderdaad begon met twee stammen, namelijk Juda en Benjamin. Weet u nog? Die twee bij elkaar. Maar de aardigheid is dat wij de stam van Benjamin wel degelijk en tamelijk uitgebreid vinden, tot in onze dagen, onder de 10 stammen van Israël. Omdat ze namelijk grotendeels in de verstrooiing gebracht zijn en weggevoerd zijn in Assyrische ballingschap. Het is weinig bekend, hoewel het gewoon in de Bijbel staat, dat in de tijd die Assyriërs zelfs opgetrokken zijn, ook in Juda, dus ook vele Joden hebben weggevoerd, dat wil zeggen uit het tweestammenrijk, totdat de Assyriërs stonden voor de poorten van Jeruzalem. Weet u nog? Dat staat allemaal in de Bijbel. Kortom, veel van de tweestammen is net zo goed weggevoerd. Daarom vinden we afstammelingen van Juda, of van Juda, van de stam van Juda terug, onder de zogeheten 10 stammen in de verstrooiing, maar zeker ook van Benjamin, omdat de stam van Benjamin zich toch aanzienlijk uitgebreid heeft. Alsnog. Nou ja. Maar voor het oog, aan de oppervlakte in de wereldgeschiedenis, om zo te zeggen, kennen wij de Joden, die zich identificeren met Israël zo sterk dat het moeite kost aan de hand van de Bijbel en aan de hand van de geschiedenis te laten zien dat de Joden dan toch heus alleen maar in het gunstigste geval de erfgenamen, ik zei niet eens afstammelingen, de erfgenamen zijn van het tweestammenrijk van Israël en zeker niet van de 10. Dat weten ze zelf ook wel, maar zij negeren dat ook. Zij proberen ook Jozef te vergeten. Niet echt, want bij navraag weten ze dat maar al te goed. Ja, natuurlijk, die 10 stammen moeten nog ergens zijn, maar die komen pas weer boven water als de Messias eerst gekomen is. Dat is de officiële lezing. En daar hebben ze ook gelijk in eigenlijk. Dat is ook zo. De samenvoeging van de 2 en de 10 vindt pas plaats in de wederkomst van Christus. Vanaf wanneer precies is moeilijk te zeggen natuurlijk. Want dan vraag je naar iets officieels. En zo'n officieel punt heb ik nergens in de Bijbel kunnen vinden tot op heden. Maar het ligt in de toekomst. Maar aan de oppervlakte kennen wij de Joden. Officieel uit Juda en Benjamin. Maar ik heb nog nooit gehoord van een Jood in onze dagen. Of in de afgelopen 100 jaar zal ik maar zeggen. Of 200, 300 jaar. Van wie gezegd kan worden of moet worden dat die afstand van Benjamin. En dan zult u zeggen, dat is toch niet zo vreemd na zoveel duizend jaar. Dan moet ik u zeggen, ja, maar er lopen er wel rond van wie bekend is dat ze afstammen van David. Echt wel, onder de Joden bedoel ik, hè? Zeker. Niet dat dat te veel zijn, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is er wel. Maar van Benjamin heb ik nog nooit gehoord. Ja, van Paulus weet je het, maar daar blijft het dan ook bij. Kortom, de Joden kennen wij aan de oppervlakte van de geschiedenis als zodanig. Die zijn dan prompt. Waarom denk ik nou Frederik de Grote? Dat is dat verhaal, dat kent u waarschijnlijk al lang. Frederik de Grote, de verlichte despoot. Die heeft de term uitgevonden, maar dat doet er nou niet toe. De koning van Pruisen in de tijd. Die dan aan zijn hofpredikant schijnt het gevraagd heeft van, geef me nou eens één bewijs voor het bestaan van God, of de betrouwbaarheid van de Bijbel, of wat het maar was. En ik kreeg als antwoord, de Joden. Het bestaan van de Joden. En dat is het natuurlijk ook. En dat is, als u mij vraagt, eigenlijk de enige serieuze grondslag voor de zogenaamde Jodenhaat. Mocht er nog een andere reden voor zijn, dan is het gewoon die van jaloezie. Die van afgunst. En wat dat dan weer oproept, nou ja, de Joden hebben natuurlijk een reputatie in de wereld. Maar een van kwaliteiten enzovoorts. Maar goed, ik ga daar niet verder op in. Dat mag trouwens niet, want dan hebben we het prompt over rassen enzovoorts. En dat mag ook al helemaal niet meer. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar als u denkt dat Jodenhaat ongefundeerd is, zeg ik ja, dat is menselijkerwijs het meest voor de hand liggende. Maar wij kennen het fundament daarachter. Dat is dat ze volgens de Bijbel zelf de erfgenamen zijn, om zo te zeggen, van de beloften Gods, de dragers daarvan. En als men die kan uitroeien, dan heeft men zich definitief van God ontdaan. Dus de strijd tegen God is ontaard, geaard. Is een beter woord in dit geval. Tot de strijd tegen het Joodse volk. Wat het ook wezen mogen, want dat doet dan weinig meer ter zake. Als er geen Joods volk meer bestaat, dan kunnen de Bijbelse profetieën niet vervuld worden. Nee, of die mensen die zich daarmee bezighouden dit beseffen. Ja, dat weet ik niet, maar de duivel wel. En die, op een of andere wijze, die regeert de wereld. Zo leert de Bijbel dat. De overste van de macht der lucht, de overste deze wereld en wat het maar wezen mag. En dat is dus wat tot in onze dagen gebeurt. Maar tot in onze dagen bestaat er zoiets als Juda. Nou ja, Ruben, Simeon, Levi, Juda, de hele misbogen, denk ik, maar we bestaan. Maar waar het om gaat is dat Benjamin min of meer in het geheim de drager is van de zaligheid in de zin van het woord van God. Want kijk, als de beker de houder is van het levenselixer, van het geheim van de eeuwige jeugd, van, van het leven zelf. U weet wel. Dan is het een uitbeelding van het woord van God. Want het heet het woord des levens, het is het woord van God dat leven geeft, enzovoort. En in de Bijbel is het woord van God gedeponeerd geworden bij Benjamin. Namelijk in Jeruzalem zijn de Jebus, de Jebusieten, enzovoort. Want volgens Joshua is Jeruzalem, er staat Jebusi, dat is Jeruzalem, staat er meteen achter, is toegewezen aan Benjamin. 12 en 14 steden, zoek het maar op, 12 en 14 steden worden genoemd. 12 plus 14 steden van Benjamin. En daar is Jeruzalem bij. Dat wil zeggen, Gods woord is gedeponeerd geworden in Jeruzalem, in het gebied van Benjamin. En aangezien dat hoort bij Juda, de koninklijke stam, betekent het dat toen er scheuring was in het Rijk, om zo te zeggen, de stam van Benjamin meeging met Juda. Omdat het woord van God en de stam van Juda natuurlijk bij elkaar horen, omdat de beloften omtrent de komst van de Messias waren gegeven aan Juda en daarna aan David, maar dus inderdaad Juda. De scepter van Juda. Maar Benjamin is dus officieel de drager, de bewaarder van het woord van God. Of hij dat zich bewust is in deze geschiedenis, nee. Ik zei u aan het begin van de avond, Benjamin is passief, hij doet hier helemaal niks. Gaat allemaal over hem, gebeurt allemaal met hem, maar hij doet helemaal niks. En terwijl hij het niet weet, rijdt zie ik hem maar in gedachten. Maar dat komt natuurlijk omdat ik 11 jaar lang, 13 jaar lang Bijbelverhalen heb gehoord op school. Eeuwig. Maar goed, dan zie ik in gedachten, zie ik die Benjamin helemaal achteraan, want hij was de kleinste, helemaal achteraan rijden. Op zo'n ezeltje met zijn zak eraan, weet u wel. En hij weet het niet, maar daar zit die weker in verstopt. Een spannend verhaal, enzovoort. En het, uiteindelijk kom je dan in het Nieuwe Testament terecht. Bij Paulus, de kleine, uit de stam van Benjamin. Dat is die man met die beker, dus. En zo is het natuurlijk ook. Dat is degene die verantwoordelijk is voor het woord van God. Vandaar dat een Benjamin in een bepaalde kring, waarmee ik grootgebracht ben overigens, die kring, dat in bepaalde kring Benjamin beschouwd wordt als een beeld van het gelovig overblijfsel uit Israël. Waarschijnlijk gewoon ontleend, want dat heb ik er niet bij onthouden, aan Romeinen hoofdstuk 11. Als Paulus zegt, God heeft zijn volk niet verstoten, want ik ben toch ook een Israëliet, dat wil zeggen, ik ben een Hebreër uit de stam van Benjamin. Ik ben gelovig overblijfsel en ik ben uit Benjamin. Dus 1 en 1 is 2, dan is Benjamin een beeld van een gelovig overblijfsel. En deze geschiedenis bevestigt dat min of meer wel. Ik moet u zeggen dat dat in het algemeen volstaat. Maar ik denk dat het beter is vast te stellen dat Benjamin ook tegen wil en dank, gelovig of niet, dat Benjamin de drager is van deze dingen. En dat voor zover het woord van God, de zaligheid, bewaard is geworden, ook in de loop van onze bedeling, is het gebeurd via Benjamin. En daarmee dus via Belgische stammen, daar heb ik het vorige keer over gehad, dus ik kom daar nou echt niet op terug. Maar daar zou je het moeten zoeken. Ik denk dat dat ook bevestigd wordt in Psalm 68. Ik heb u dat net genoemd, maar het was Psalm 68 vers 28. Daar staat namelijk, looft God in de gemeenten. De Heer, gij die zijt uit de springader van Israël. Dat is vers 27. En dan Psalm 68, vers 28. Daar is Benjamin, de kleine. Nou ben je toch meteen terug in Genesis. Benjamin, de kleine. Die over hen heerste, die dominant was. De vorsten van Juda. Dan heb je Benjamin en dan Juda. En dat heette de vorsten, want Juda is de koninklijke stam. De vorsten van Juda met hun vergadering. En dan de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. En de andere stammen van Israël worden niet genoemd. Maar Zebulon en Naftali, dat is het gebied waar de... Nou ja, het is een deel van het gebied waarheen de Benjaminieten verstrooid zijn. Het is het gebied namelijk van de stammen van Belech. U weet wel, de oudste zoon van Benjamin. De Belgen. Want Zebulon, dat is de Nederlanden, ruwweg gesproken. En wat stond er nog meer? Naftali. Dat is ook hier in West-Europa. Ik ga niet op de adreskunde nu in, want dan moet ik over al die stammen uitleggen waar ze dan zaten ooit. Maar ze zijn weer verder getrokken. Maar je komt wel hier in Noordwest-Europa uit en daar gaat het maar om. Daar is het ook gedeponeerd, daar is het verspreid geworden en van daaruit is het verspreid geworden. Vanuit Brittannië natuurlijk primair en daarna van hieruit de lage landen bij de zee. Wissen we erachter wel. Nou goed, dat is dus Benjamin. Daar vonden ze de beker. Toen scheurden zij hun klederen, ieder man laadde zijn ezel op en toen gingen ze allemaal terug en toen nam Juda tevoren hem op enzovoort. Dan heb je ze bij elkaar. Het is weliswaar Juda, maar onder Juda, binnen Juda, onder het gezag van Juda vind je Benjamin. En in hoge mate is dat nog zo, want als ik zeg ruwweg nu, hè, de Benjamin, dat zijn in ieder geval de zogenaamde Belgische stammen, Belgische Keltische stammen, hier in Noordwest-Europa. Maar ze werden geregeerd, dus en waarachtig wel, door afstammelingen van Juda. Want al die, dat heb ik u ook vaak gezegd, en ik weet dat, dat ik het altijd maar in het algemeen zeg, omdat ik er niet dieper op in wil gaan. Al die vorstenhuizen hier in Europa hebben allemaal stambomen die teruggaan tot David. Nou ja, of tot Juda, maar dat is natuurlijk toch in de praktijk hetzelfde. Op welke wijze, dat is hier en daar verschillend, maar dit is toch de algemene regel. Zie? En dat is niet onbekend. Zij zijn toch dus de bewaarders, de custodians, de bewaarders van het woord van God. Of gewoon plat historisch van het christendom. En waar dat dan verdwijnt, ja, verdwijnt het christendom, maar verdwijnt, komt ook een einde aan onze tegenwoordige bedeling. En zo aan het eind van de avond zeg ik dan, nou ja, er staat niet voor niks in Romeinen 11. En ook zij, wanneer zij in het geloof niet blijven, zullen zij afgesneden worden. En ik denk dat die tijd zo langzamerhand bereikt is, toch? Nou, in ieder geval, wij zien het gebeuren. En daarmee, met het christendom, zien wij de ondergang van de hele westerse cultuur. Dat mag je niet hardop zeggen, want het is zo negatief en is doemdenken. En daar doe ik ook niet echt aan mee. Maar wat voor mode er ook is, en of het politiek correct is of incorrect, ja, de waarheid is de waarheid. Dus ik zeg dit maar enigszins met een grijns. Want ja, er staat in de Bijbel, zo zal het gaan. En wat ons betreft, wij wandelen in het licht. En wij kennen onze toekomst, we kennen onze roeping. Dus doe maar weer. En ik vind het een zegen om te mogen terugkijken op de geschiedenis. En te mogen zien hoe het van begin tot het eind klopt. En dat we dat kunnen zien is omdat we aan het einde van leven. Of we daar blij mee zijn, Nou, ik denk dat je daar reden voor hebt om daar ook nog blij mee te zijn ook. Ik zou niet graag terugkijkend, zou niet graag geleefd hebben, zelfs niet in de Gouden Eeuw in Nederland. Echt niet. Met gebrekkig inzicht in de waarheid en met het idee, dat gaat nog even duren voordat de Heer komt. En, er moet nog zoveel water naar de zee stromen en wat moet ik intussen? Ik vind het wel prettig in deze tijd te leven, waarbij je zien kunt dat de ontwikkelingen in de wereld volstrekt, maar dan ook volstrekt in overeenstemming zijn met het profetisch woord. Meer dan dat dit het geval was in de aanloop naar de Tweede of naar de Eerste Wereldoorlog, of naar de 80-jarige oorlog, of de 30-jarige oorlog, of de Frans-Duitse oorlog, of de Napoleonse oorlog. Weet ik veel. Toch? Dat verhaal van die twee naties die zich zullen scheiden, ja, dat is in onze dagen niet alleen herkenbaar, maar daar kom je niet omheen. Dat is de grote tegenstelling waarmee wij in onze dagen van doen hebben. Toch? En waarom? Ja, omdat men blijft in het geloof niet en dan maakt de Heer er een eind aan en begint aan de andere kant opnieuw. Dat is, wil zeggen, bij het Joodse volk is dat dan. Zie. Nou ja, wat er hierna gebeurt is dat Jozef natuurlijk zich aan zijn broers bekend maakt. En daarvan moet ik u nog lezen, wil ik u nog lezen, in hoofdstuk 45, waar eerst staat, Jozef kon zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden, vers 45 vers 1. En riep, doe alle man van mij uitgaan, het wordt een beperkte bijeenkomst, een onder ons. Als de Heer zich in de toekomst bekend maakt, is het ook niet aan de wereld primair, maar eerst aan Israël. Doet alle man van mij uitgaan en er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeder bekend maakte en hij verhief zijn stem met wenen, zodat het Egyptenaren hoorden. En Jozef zei tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broeder, nader toch tot mij, komt allen tot mij. En zij naderden, toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder die gij naar Egypte verkocht. En ze waren hem vergeten, denk ik dan maar. Hè? Maar nu wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Daar is de beker eigenlijk een uitbeelding van. Die kennen wij via de avondmaalsviering toch, de beker, leven. Bloed heette dan, het leven van het nieuwe verbond. Nou ja. Vers 7, doch God heeft mij voor uw aangezicht henen gezonden. Zie, profeet. God heeft mij voor uw aangezicht henen gezonden om u tot overblijfsel te stellen op de aarde. Daar heb je het idee van een overblijfsel. Alzo is er ook, we zijn weer in Romeinen 11. Alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Om u een overblijfsel te stellen op aarde. En namelijk en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Zo heet het al eigenlijk in Handelingen 1. Waar de discipelen in talen, in tongen spraken, heet dat. In talen der heidenen. En zij verkondigden, zij spraken de grote werken Gods. En als dat grote erbij komt, dan gaat het over het tegenwoordige werk van de Heer. Niet eens via het bekende Israël, namelijk Juda, maar via Jozef. Dat was een gemeentelijke waarheid. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf. Zodat zelfs die broers gebruikt werden in de dienst van God in de tijd. Zie, dat is het eind, meteen het eind van al je ethiek. Gij niet, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot heer over zijn ganse huis en regeerde in het ganse Israël. Enzovoort. Om u tot een overblijfsel te stellen. Nou ja, zo is dat gebeurd. En die lijn die wordt dus gevolgd in de hele Bijbelse geschiedenis. En daar gaat het maar om Benjamin, die wij nauwelijks kennen, eigenlijk. Maar Benjamin is de bewaarder van het woord van God. Of hij daarmee in beeld is van een gelovig overblijfsel. Nee, maar hij is de basis van dat gelovig overblijfsel. Als Benjamin er niet was, dan kon je ook geen gelovig overblijfsel hebben. Als niet het woord van God ergens bewaard werd, dan kan je ook geen gelovigen hebben, natuurlijk. En in hoeverre dan het woord van God in onze dagen bewaard wordt door afstammelingen van Benjamin, ja, dat weet ik dan verder niet. Ik weet alleen uit de eerste eeuw, de verspreiding van het christendom, waar dat zo ongeveer terecht kwam. En wat er sindsdien gebeurd is, dat zou ik u ook niet kunnen vertellen. Alleen in algemene termen dan. En dan blijft het bij, ja, ergens naar het land van Zebulon en Naphtali. Precies zo staat het in, niet Psalm 68, maar in Jesaja, wat het maar was. 8 of 9, ik kan het nooit onthouden. Want daar staat dat, hè. Nachalië der Heidenen, weet u wel. Het land van Zebulon en Naphtali, worden ze net zo goed genoemd. Alleen staat Benjamin daar niet bij vermeld. Maar het is Paulus, die als Saulus leefde onder de wet, waarmee die koning Saul dus beschouwd wordt als in Benjamin niet. Maar dan heb je het woord van God alleen als wet. Maar onze Saulus uit het Nieuwe Testament wordt alsnog één Paulus. Ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden, maar in 1 Samuel... ik roep ineens maar wat. Maar er is sprake van, ja, 1 Samuel. Ja, in 1 Samuel 9, de laatste versen. Daar lezen wij in vers 26. Zij stonden vroeg op en geschiedde omtrent de opgang des dageraads. Morgens vroeg, zo riep Samuel Saul op het dak. Geïmpliceerd wordt een dak met tichelen, tegelwerk. Zo riep Samuel Saul op het dak, zeggende, sta op dat ik u gaan laten. Toen stond Saul op en ze beiden gingen uit, hij en Samuel naar buiten. En toen ze afgegaan waren aan het einde de stad, zo zei Samuel tot Saul, zeg de jongen dat hij voor ons aangezicht heen gaat. Toen ging hij heen, maar sta gij als nu stil en ik zal u Gods woord doen horen. Toen nam Samuel de oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem en zeide, is het niet al zo dat de Heer u tot voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft? Kortom, hij werd tot koning gezalfd, Saul, door Samuel. Als gij heden van mij gaat, zo zult gij 2 mannen vinden bij het graf van Rachel. Saul was uit Benjamin, hè? Nou goed. Zo zult gij 2 mannen vinden bij het graf van Rachel, aan de landpalen van Benjamin. Want het graf van Rachel, dat weet u waarschijnlijk nog, was bij Bethlehem, in de velden van Ephrata. Daar is Benjamin geboren. Maar het is aan, daar is Benjamin geboren. Maar dit was weliswaar in het latere stamgebied van Juda, Bethlehem. Maar het is aan de grens van het stamgebied van Benjamin. Als je van Jeruzalem naar Benjamin, naar Bethlehem fietst. Je moet langs de controle van de Palestijnse. Nee, goed, doe maar. Maar dan passeer je de grens van het gebied van Benjamin naar het gebied van Juda. En op die grens, daar is het graf van Rachel. Ze wijzen het je nog aan. Of het dat echt is, weten wij niet, maar doe maar. Maar ze wijzen het aan. aan de landplannen van Benjamin te Zelza. Die zullen tot u zeggen, de ezelinnen zijn gevonden die gij zijt gaan zoeken. En zie, uw vader heeft de ezelinnen. Want u weet hoe de situatie van Saul begon. Hij moest de ezelinnen zoeken, de ezels waren zoek. Maar ezels, die zijn een beeld van een gelovig overblijfsel. En als Saul aan de macht komt, dan heb je iets van, waar zijn de gelovigen? En dat is een twijfelachtige zaak. Dus, hè? Saul vindt ze niet meer terug. Saul krijgt ze terug. Want onder de wet, Galaten legt het uit en zegt, beloften Gods worden vervuld aan gelovigen. En de wet, die sinds Mozes daarbij gesteld is, doet daar niks aan toe of af. En vandaar dat je in de Bijbel tegenkomt, enerzijds de heerschappij van de wet. En inderdaad mensen die feitelijk onder de wet leven, maar die niettemin hun vertrouwen gesteld hebben, niet op de wet, maar op de beloften die God gedaan heeft. Dat gaat langs elkaar heen. Heb je dat nog? Ik bedoel, iemand als David leefde in tijden van de wet. Iemand als Salomo ook. Maar niettemin doen ze een beroep op wat God beloofd heeft. En daar gaat het maar om. Dat brengt de verlossing. En de wet doet er niks aan toe of af. De heerschappij van Saul is de heerschappij van geboden en inzettingen. Die worden natuurlijk ook bij Benjamin bewaard. Natuurlijk, ze maken deel uit van het woord van God. Maar ze maken niet zalig. En wat de wet zelf betreft, zijn geboden en inzettingen enerzijds, maar anderzijds zijn het illustraties van betere dingen. En dat is ook de betekenis van dat Zelza, wat er staat, die naam daar, in vers 2 van 1 Samuel 10. Dat woord kom je verder nergens voor. De plaatsnaam kom je verder nergens meer tegen. Maar het wordt opgevat als aan de ene kant als iets verhelderend en aan de andere kant als schaduw. Maar dat komt natuurlijk omdat schaduwen een omtrek hebben die in sommige gevallen verhelderend is, om zo te zeggen. En dat is de betekenis van de term. Maar dat is ook de functie van de wet. Als wij de wet bestuderen, zal ik maar zeggen, dan zien wij daar duidelijke omtrekken in van de beloofde Messias en zijn zegeningen. En dat vind je hier dus ook weer geïllustreerd en geassocieerd met Benjamin. Nou goed, en daar moeten we het eigenlijk bij laten, want het is de hoogste tijd natuurlijk. En veel meer over Benjamin lezen we in de Bijbel niet, behalve dan dat je raakt die stam kwijt onderweg en toch is hij er. Toch wordt hij in het leven gehouden en hij wordt in het leven gehouden door alle stammen van Israël. Want zo hebben we het gelezen in het laatste hoofdstuk van het boek Richteren. En dat betekent inderdaad dat het woord van God onder hem bewaard is geworden tot op deze dag. En dat in tegenstelling tot meer gangbare opvattingen, dat de Bijbel door aan ons gegeven is door de Joden. Dat is een hardnekkig misverstand. Het is niet de laatste keer, mag ik hopen, dat ik dat zeg. Zo is het niet werkelijk. Dat mag aan de oppervlakte zo schijnen. Maar de Bijbel is niet een Joods boek. De Bijbel is het woord van God. En is via Israël tot ons gekomen. En de Joden zijn in de Bijbel het grote voorbeeld van diegenen die weliswaar het woord van God hebben, maar het niet geloven. Dat wil zeggen, ze zijn een voorbeeld van ongeloof, van ontrouw. Als het aan hun gelegen had, hadden wij de Bijbel nooit gekregen. Dat is echt waar en dat is nu nog zo. Want ik heb dat van meerdere mensen gehoord die dan wel eens contact hebben met Joden. Maar als je de Bijbel voorhoudt, dan zeggen ze dat het hun boek is en dat wij niet het recht hebben om het te hanteren. Dan claimen ze het alsnog. Zonder geloof. En anders moet u het Nieuwe Testament maar eens lezen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. De Heer staat lijnrecht tegenover de Joden, de apostelen natuurlijk ook. Ze zitten op een ander spoor. En dat is niet het spoor van de Bijbel. Het is het spoor van de Joodse geschriften. Van, dat zijn Joodse geschriften, van de Talmud enzovoorts. En wat het woord van God betreft, het is bewaard geworden. Hoe dan ook. In het geheim, in de zakken van Benjamin. Op een of andere wijze. Hoe dat gegaan is, ja, in het geheim. Jozef zijn wij vergeten en hij heeft het verstopt. Dus hoe het zo gekomen is, dat weten wij niet precies. Maar dat God er de hand in gehad heeft, tot vandaag, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En ik ben heel benieuwd hoe het precies gegaan is. Maar dat zal ons in de toekomst hopelijk nog eens uitgelegd worden. Ja, ik verheug me daarop. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij mogen leven uit de rijkdom van uw genade. En dat wij ons mochten verlustigen in dat woord dat u ons hebt toevertrouwd. Want hoe dan ook, wie wij ook zijn, u hebt ons dat woord aangereikt, dat woord des levens. Opdat wij, wie wij ook zijn van nature, dat woord zouden bewaren. En als priesters het zouden bedienen, wel degelijk ook in deze wereld. Wij zeggen u dank dat wij uit dat woord mogen leven. Dat we zijn wedergeboren. Uit dat zaad der wedergeboorte en dat we deel hebben gekregen aan het leven van die laatste Adam, die tweede mens die daarin vanaf het begin werd aangekondigd. We danken u ook dat we hier mochten zijn, ook dit hele seizoen, om uw woord te openen en om onze gedachten te bepalen bij onvergankelijke dingen, en dat te midden van een wereld waarin alles verandert, maar waarin ook alle dingen wijzen op een spoedige komst van onze Heer en Heiland. En in afwachting daarvan bevelen we ons bij u aan en bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.